Goedemorgen. Dat was schrik, hè? Ben ik er zelf niet helemaal bij vanochtend. Maar goedemorgen. Dank jullie wel voor de mooie muziek. En ja, zoals jullie zien, de christenvervolging is het thema vanochtend, ook in het Westen. En ja, kom er eigenlijk op, en daar kom ik zo meteen nog wel op, omdat dit onlangs in de bus lag. Een paar weken geleden, de Open Doors ranglijst voor christenvervolging. En als je kijkt naar onze maatschappij, dan zie je dat toch ook wel, dat we wel inmiddels in een cultuur leven waarin wij groeiende vijandigheid ervaren als het gaat over het christendom steeds meer. Als ik naar mijn directe omgeving kijk, als ik naar kijk wat er op de tv gebeurt. En het simpele gegeven dat onze maatschappij gefundeerd is op christelijke waarden en normen, dat is al lang geen vanzelfsprekendheid meer, al lang niet meer. En we zien daarom ook een enorme culturele en geestelijke verschuiving. Dat het leven bedreigt zoals we dat nu kennen. En daarin ervaren we vijandigheid, haat, intolerantie. En we zien het zienderogen toenemen. En dat zet het christelijke geloof, zoals we dat eigenlijk van eeuwenlang kennen, verder onder druk. En het onderwerp vanochtend is dan ook de vraag, christenvervolging, vindt dat dan ook plaats in het Westen? En je zult misschien zeggen van, dat valt wel mee. Zet je dat niet een beetje zwaar aan, christenvervolging, in het Westen? Maar dat hangt er maar helemaal af van hoe je dat definieert. We denken bij vervolgingen meestal aan martelingen, aan gevangenschap, aan de dood die erop volgt. En absoluut, dat zijn zeker aspecten van christenvervolging. Maar we moeten niet vergeten dat de meeste vervolging niet gepaard gaat met fysiek geweld. Het is in eerste instantie een toenemende druk op christenen in hun persoonlijke levenssfeer, in de familieverband, in het openbare leven, in publieke ruimtes en ook op de momenten dat we hier samenkomen. En het is overigens niet zo dat alles wat slecht is en alles wat vervelend is dat ons overkomt, dat dan direct ook christenvervolging het stempeltje moet krijgen, want een hele hoop dingen komen ook voort uit de stress die we zelf veroorzaken en dingen die we in zonde doen of verkeerde keuzes die we zelf maken en die moeilijkheden veroorzaken in ons leven. Maar vervolgd worden betekent vervolgd te worden om je geloof, zo moet ik het zeggen, betekent dat we tegenstand ondervinden of lijden omdat we Jezus Christus volgen. En wat gepaard dan vervolgens gaat met ellende en moeilijkheden. En het is iets dat steeds een stapje verder gaat. Het begint ergens en het gaat steeds een stapje verder. En het kent verschillende stadia en verschillende stadia waardoor het ook steeds heftiger wordt. Kijk, een heel vervelend en maar wel goed voorbeeld is natuurlijk hoe het ging met de Joden in aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. De Jodenvervolging in die tijd, die kent ook die stadia. En je herkent ook tegenwoordig, ook bij de christenen, ook langzamerhand die stadia. Niet in die hele ernstige mate, maar het gaat wel diezelfde kant op. En de Bijbel geeft dat ook aan, dat ook in de laatste dagen moeten we niet verbaasd zijn het lijden daarvan ondervinden. En ik heb die stadia voor mezelf gewoon eens op een rijtje gezet. Het begint heel simpel met het eerste stadium, dat is framing zoals het mooi heet. En dat wil ook wel zeggen in een hokje plaatsen, stereotypen van iets maken. En een christen wordt tegenwoordig steeds vaker neergezet als als onwetend, onopgevoed, ouderwets, een homofoob, intolerant, infantiel. Ja, zoals, ik weet niet, kijk sommigen van jullie, het is inmiddels afgelopen, de slimste mens met die vervelende Maarten van Rossum die daarbij zit. En die op een gegeven moment dan de vraag krijgt over het leven na dit leven. En dat hij dan zegt van mensen die dat geloven zijn infantiel. En nou, gewoon letterlijk die teksten. Dus nou, je voelt het al zo van oké. Okay. En dat wordt dan gewoon publiekelijk nu op de tv neergezet. En ook films en tv dus. Typeren christen enerzijds als een tegenstander van alles wat goed en leuk en plezierig zou moeten zijn. Een fundamentalist, arrogant, iemand die anderen hard oordeelt. Of juist een hypocriet die dan anderen zegt hoe ze moeten leven, maar vervolgens het zelf niet doet. Dat is de typering, het framing, de stereotypes die van een christen worden neergezet tegenwoordig. Nou, de volgende stap die daar opvolgt, is dat, dat je naar de rand van de maatschappij wordt gedrukt. Hè, de publieke opinie wordt dan grimmiger. Hè, christen zijn mag je dan wel, is prima als je dat wil zijn, maar doe het lekker thuis. Hè, ga ons er niet meer lastigvallen en zeker niet in het openbaar. En dan de volgende fase is dan dat het ingeperkt gaat worden. Dus dat elke vorm van christelijke expressie, dat wordt verboden en wordt ook keihard bestreden. En dat gebeurt dan op scholen, universiteiten, bedrijven, op de straat, in openbare ruimtes. Mag je niks meer uiten. Hè, ik weet dat het kabinet heeft op een gegeven moment ook alle kruizen die in de Tweede Kamer hingen, hebben ze bijvoorbeeld allemaal weggehaald. Het zijn allemaal van die kleine dingen, zo begint het allemaal. En dan vervolgt door, dan gaat het publiek gaat het overnemen en dan volgt dus publieke en schaamteloze intimidatie via media en gewoon letterlijk in het openbaar. Dus openlijk wordt de confrontatie gewoon aangegaan. Vervolgens zie je dat het plaatsvindt dat mensen voor de rechter worden gesleept. He, op basis van hun christelijke overtuiging, waar men aan bepaalde zaken niet mee wil meewerken, maar zaken die vaak ook bewust worden gecreëerd. He, een bekend voorbeeld is uit Amerika van die bakker die op een gegeven moment weigerde op basis van zijn geloof te zeggen van ja, ik wil niet meewerken aan het bakken van een taart voor twee lesbische dames om dat te doen. Nou, die werd vervolgens letterlijk voor de rechter gesleept. He, dus je kunt dat, vanuit je overtuiging kon hij dat niet meer doen. Nou, en dan de laatste stap is dat, dat je gevangen gezet gaat worden, dat je gemarteld gaat worden en gedood. En nou, die eerste vijf stappen, ik denk, die zie je met name in Amerika heel sterk terugkomen nu. Hè, Amerika is natuurlijk staat bekend als een uitermate christelijk land. En ik heb je volgens mij ook wel eens gezegd dat ik een paar maanden geleden inmiddels, zo'n 2-3 maanden geleden was ik in Amerika en mijn vrouw heeft op een Amerikaanse school gezeten. En dat is een Amerikaanse christelijke school. En die zat in Zuid-Duitsland, dus ze kent daar heel veel mensen en we hadden een reunie. En dat daar vooral de laatste 10 jaar het openlijk wordt de aanval gezocht met de christenen. Hè, die worden daar echt weggezet als je klopt niet, je spoort niet. Er wordt ook gewoon openlijk vervolgd. En al die stappen vinden nu plaats. Hè, openlijk schandering van christenen. Kijk, en het zal ook niet zo gauw gebeuren dat die laatste stap, dat mensen echt gevangen gezet en gemarteld en gedood zullen worden. Ik denk ook niet in ons land. Dat vermoed ik niet dat het zo snel gaat gebeuren. Maar het is wel goed om wel die fases te ontdekken van hoe dat dan gaat. En ik denk dat als ik kijk naar hoe wij er momenteel in zitten, nou ja, we worden wel getypeerd inmiddels. Hè, openlijk als intolerant, fundamentalist, homofoob, allemaal dat soort zaken. En we zien ook dat de confrontatie, als ik kijk op mijn werk, hè, dat mensen ook gewoon openlijk dingen roepen, dat je denkt van nou, het is maar goed dat we wel in de vrije maatschappij leven, maar ja, hoe lang nog? Hè? Zo, dat gevoel begint al een beetje, zo die druk begint al te voelen. Maar het christendom heeft dat eigenlijk vanaf het allereerste begin al meegemaakt. Dat is niet iets van de tijd waar wij nu in leven. He, het begon in principe al met Jezus Christus zelf. Die werd al vervolgd. He. Hij werd al tegengewerkt, gearresteerd, veroordeeld. Hij kreeg een schijnproces. Hij werd gegezeld en uiteindelijk werd hij gekruisigd voor wie hij was. En hij waarschuwde dat hem volgen diezelfde vervolging zou kunnen betekenen. Want luister maar naar zijn woorden in Matteüs 10, vers 16 tot en met 18. Ik zend u als schapen te midden van de wolven. Wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven. Maar wees op uw hoede voor de mensen, want zij zullen u overleveren. Aan raadsvergaderingen en in hun synagogen zullen zij u geeselen. En u zult ook voor uw stadhouders en koningen geleid worden omwille van mij, tot een getuigenis voor hen en de heidenen. En dan verder in vers 21 en 22. De ene broer zal de andere broer overleveren om gedood te worden. En de vader, het kind en de kinderen zullen tegen hun ouders opstaan en hen doden. En u zult door alle gehaat worden, omwille van mijn naam. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En je ziet dus dat Gods openbaring van hemzelf vaker verworpen wordt dan dat het wordt geaccepteerd in de maatschappij. He, is Gods openbaring van zichzelf wordt vaker afgewezen dan dat het wordt omarmd. En wordt dus vaker aangevallen en genegeerd door de culturen en de maatschappijen waarvan erin getuigd is. Als je de geschiedenis zo kijkt. Overal waar christenen opstaan, ontstaat er een tegendruk. En wat is dat dan toch? Wat is dat dan toch dat geweldige werk wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan, die gift van genade, dat zoveel weerstand oproept? Wat is dat toch bij mensen? En dat is omdat er met de genade ook onderwerping en verantwoordelijkheid aan God van je wordt gevraagd. En dat willen mensen helemaal niet. Mensen willen niet dat er verantwoording voor hun leven wordt gevraagd aan een God die in de hemel is. En het is sinds de zondeval dat de mensen zich hebben verzet tegen elke vorm van onderwerping. En met name aan de macht van buiten zichzelf. Ze eisen absolute vrijheid als het gaat over goed en kwaad en definiëren dat naar eigen inzicht. En tegenwoordig is het zo, wat de Bijbel ook al zegt, wat de Bijbel goed noemt, noemt de mensen kwaad. En wat de Bijbel kwaad noemt, noemt de maatschappij inmiddels goed. En dat is waar ze voor staan. En het christelijke gedachtegoed en het gedrag wat daarmee gepaard gaat en wat we met elkaar willen uitstralen, maakt niet christenen kwaad omdat ze zich geoordeeld voelen door het gedrag wat we uitdragen. En het doet namelijk een aanspraak op de morele verantwoording die God in ieder mens heeft geplant. God heeft dat van nature in ons geplant. Kijk maar, in Romeinen 1, vers 20. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. En dat weten ze, mensen worden daarop aangesproken. Op het moment dat we als christenen getuigen van wie Jezus Christus is en van wie God in de hemel is. En als het christendom het geweten van een niet-christen prikkelt, dan is het antwoord er zelden eentje van, oké, ja, goed dat je dat tegen me zegt. Nee, sterker nog, dan is er eerder de wens om het zwijgen op te leggen. Joh, doe niet zo stom, bemoei je met je eigen dingen. Joh, ga ergens anders naartoe. En dat is waarom vervolging zo'n aanhoudende zaak is tegen het christendom. En dat begint al eigenlijk ook al vlak na de geboorte van Jezus Christus. En dat gaat helemaal door tot en met wat nog moet komen in de laatste hoofdstukken van Openbaring. Denk maar eens bijvoorbeeld aan koning Herodes. Jezus is geboren, de berichten van een geboorte van een nieuwe koning, die waren rond door zijn dynastie. En hij wil angstvallig zijn dynastie, probeert hij te beschermen door dan maar alle kinderen van het mannelijk geslacht tot 2 jaar gewoon te doden. Hij denkt dan, het is net zo makkelijk, ben ik er maar vanaf. Dan komt Johannes de Doper. Nou, Johannes de Doper, de wegbereider van Jezus Christus, die wordt onthoofd door de zoon van Herodes, Antipas. En dan heb je het Joodse volk zelf, wat woedend is over de boodschap van Jezus. En die proberen hem te vermoorden vele malen. Gaan er keihard tegenin. En uiteindelijk lukt het hen om Jezus te kruisigen. En dan hebben we natuurlijk de tijd van de apostelen in Handelingen. Petrus en de andere apostelen, die worden regelmatig gearresteerd. Ze worden geslagen, ze worden in het gevangen gegooid omdat ze het evangelie verkondigen. Een bekend voorbeeld is Stefanus. Stefanus die gestenigd en gedood werd omdat hij Christus verkondigde. En dan heb je de eerste christenen die moeten vluchten uit Jeruzalem vanwege de vervolgingen door de Joodse leiders. Dus ze zitten daar en dan de Joodse leiders gaan erheen en de christenen verspreiden zich vervolgens. En alle apostelen, behalve Johannes, want die is verbannen naar Patmos, maar alle apostelen die overlijden na een gewelddadige dood. Na een tijd van vervolgingen en alle sterven ze een hele gewelddadige dood. En Paulus zelf, die wordt, dat staat in 2 Korinthe 11 staat het dan, maar er staat dat Paulus wordt gevangen genomen. Hij wordt bijna tot de dood gestenigd. Hij wordt 5 maal gegeeseld met 39 zweepslagen. Hij wordt 3 keer afgetuigd met een roede. moet de stad regelmatig ontvluchten. Heeft het vaak koud, wordt vervolgd door ook zogenaamde broeders. Is hongerig, heeft dorst en het heeft vaak ontbroken aan hele goede kleding. Pure vervolging. En vlak na dat Pinksteren, vlak na Pinksteren worden er heel veel christenen genoodzaakt om hun huizen te ontvluchten. En ze hadden te maken met dreigend gevangenschap of de dood. Maar werden zij hierdoor bitter of werden ze hierdoor ongelukkig of juist haatdragend? Het interessante is dat het juist het tegenovergestelde bewerkstelligd heeft bij de christenen. En dat is iets wat we in onze oren kunnen knopen. Als we in een maatschappij leven waarin de druk steeds groter wordt, dat het juist kan leiden tot een hele bloeiende en eendrachtige gemeenschap met elkaar. Kijk maar in Handelingen 4, vers 32. En de menigte van hen die geloofden was één van hart en één van ziel. En niemand zei dat iets van wat hij bezat van hemzelf was. Maar alles hadden zij gemeenschappelijk. En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heere Jezus. En er was grote genade over hen allen. En daarvoor, in dat vers daarvoor, de twee versen daarvoor, toen Petrus en Johannes gearresteerd waren en gevangen gezet waren en bevolen waren om nooit meer de naam van Jezus te verkondigen, toen baden ze in vers 29 en 30, nu dan, heren, sla acht op hun bedreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilig kind Jezus. Dus door de vervolging werden ze juist standvastiger. Standvastiger in hun toewijding en steeds stoutmoediger. Dus steeds, stoutmoedig is het woord, hè? Steeds moediger we gaan er gewoon voor om die waarheid te blijven verkondigen. Dat is wat ze deden. En het kan voor ons vandaag ook een bemoediging zijn. Ook als je in je werk en buiten op straat en in de ontmoeting ook met familie geconfronteerd wordt met die tegenstand. Met mensen zeggen van, joh, je bent niet meer van deze tijd. En als we kijken naar christenen door de eeuwen heen, dan zien we ook hetzelfde beeld. In het begin van de eerste gemeente, zoals keizer Nero, was een vreselijke keizer. Die stak zelfs christenen in brand. Die zetten ze op een paal. En langs de wegen goot olie over ze heen. En stak ze in brand, zodat er 's nachts licht was in de straten. En om maar wat te noemen. En hij gooide ze voor de leeuwen als vermakelijke bezigheid. En een van de latere keizers, Domitianus, die verklaarde zichzelf Heer en God. Hij zei, ik ben Heer en God. En zeg maar tegen mij dat ik het ben. En als je het niet bent, dan ga je de dood in. En daar een hele hoop christenen weigerden dat natuurlijk. En die werden voor zijn ogen geëxecuteerd. Maar niet alleen de Romeinen hoor, maar ook alle rijken daarna vervolgen christenen. Als je kijkt in het 17e eeuwse Japan, waar we natuurlijk vanuit Nederland allemaal naartoe zijn gegaan en mooie spullen heen en weer hebben gehaald. Ja, daar gingen ook zendelingen mee het land in. Maar die werden rücksichtloos het land uitgezet en degenen die bekeerd werden, werden gedood. In de 18e eeuw verklaarde China het christendom als illegaal. En vervolgde de christenen heel hevig en nog steeds. En de Franse revolutie in 1789 verklaarde het christendom vogelvrij. Toen was de verlichting kwam opzetten. De mens boven God werd er gezegd. Nou, christendom hebben we niks meer mee. En dat resulteerde in een enorme vervolging en het doden van de toenmalige geestelijken in de kerk. En de kerken werden ontheiligd en uitingen van het christendom werden verwijderd. En dan heb je ook het Ottomaanse Rijk. Dat heeft natuurlijk heel lang geregeerd, ergens vanaf de 12e, 13e eeuw. En het kent een hele lange geschiedenis van christenvervolging. En in die rijken, iemand heeft dat ooit uitgezocht, zijn de schattingen van het aantal doden onder christenen meer dan 50 miljoen in al die eeuwen. Dus dat is behoorlijk. En als je kijkt naar de Russische revolutie van 1917, dan werden kerken en christelijke leer werd in Rusland vanaf dat moment verboden. En de staat confiskeerde vervolgens ook de heiligdommen. En de kerkeigendommen bedoel ik. En miljoenen christenen werden daar vermoord. Nou ja, wat ik al zei, de Stichting Open Doors, die houdt wereldwijd dus elk jaar een ranglijst bij van die christenvervolgingen. En om te zien hoeveel christenen er vervolgd worden. En dat houden ze dan ook statistisch bij, hoe dat dan zich vertaalt per maand. En elke maand worden er gemiddeld, dus dat is gemiddeld, 255 christenen gedood. 104 worden er ontvoerd. 180 christenvrouwen worden verkracht, verkocht of komen terecht in gedwongen huwelijk. Dus vandaag, hè? Dat is vandaag de dag. Gemiddeld 66 kerken worden elke maand aangevallen. En 160 christenen gemiddeld worden zonder enige vorm van proces vastgezet. En nou ja, deze ranglijst, hier zie je hem zo. Dan zie je dus, dit is de wereld. Nou, je ziet hier dus met name in het Midden-Oosten. Iran zit er natuurlijk bij, hè? Dat is helaas. En op één staat Korea, Noord-Korea. Dat zit dan hier in dat hoekje. En nou, je ziet het dus helemaal rond het Midden-Oosten, Afrika. Maar wat ook opvalt is dat in Zuid-Amerika, Colombia, er ook onder valt. En dat verbaast mij, want mijn schoonzoon komt uit Colombia. En dus dat is heel gek, dan raakt het je toch ineens meer, hè, als je daar zo dicht ineens aangetrouwde familie bij hebt. Maar daar, en er is het met name het geweld wat daar plaatsvindt. Want de ranglijst die wordt bepaald door scores op onderdrukking in, wat ik net al zei, in de persoonlijke levenssfeer, familieverband, openbare leven, publieke ruimte en in de kerk. En dat vermenigvuldigd en afgezet tegen de mate van geweld, hoe dat wordt geuit. Nou, en dat zie je hier aan, ja, ik weet niet of het is een beetje klein allemaal, maar je ziet deze rij zien jullie allemaal met die kleurtjes. En aan de rechterkant zie je dus ook die rij, en dat is de mate van geweld. En dat bepaalt dus de ranglijst waarop een land komt. En dan zie je dus dat Noord-Korea, Afghanistan, Somalië, Libië, Pakistan, Eritrea, Sudan, Jemen, Iran en India vormen de lijst, de top 10 van die lijst. En nou, als je kijkt natuurlijk naar deze statistieken, hè, dan hoe heftig dat het daar is. Ja, dat staat natuurlijk wel in schril contrast met hoe wij hier leven. Hè, wij beschouwen onze vrijheid nog als vanzelfsprekend. En wij hoeven vandaag de dag echt niet te vrezen te worden gescheiden van familie, van vrienden. En we hebben nog steeds de basisbehoeften, zoals water, eten, gezondheidszorg en een dak boven ons hoofd. En we worden niet gewelddadig misbruikt, gevangen gezet of gedood. Dat is, dus het staat wel in schril contrast wat we hier lezen. Maar het is ook schokkend om te lezen dat dus een land als Burkina Faso binnenkomt op de lijst vanuit het niets op plaats 28. En dat is heftig. En dat is met name vanwege de islamitische groei die daar plaatsvindt en de haat en het geweld wat dan tegen christenen gaat plaatsvinden daar. En dat is best heftig. Toch zien we in toenemende mate wel een verschuiving in onze maatschappij. En dat begint dus heel langzaam. En christelijke waarden en normen zijn dus allang niet meer vanzelfsprekend. Dat we daar onze maatschappij opbouwen. Sterker nog, er wordt steeds openlijker en grover geageerd tegen christenen. En wat mij betreft, wat ik al eerder zei, die eerste twee stadia van framing en naar de randen van de maatschappij langzaam gedrukt worden. Ja, die zijn in ons land ook al langzaam bezig. En dat vraagt ons dus om des te meer standvastig te blijven in dat geloof. En om stand te houden voor de waarheid, zonder te buigen voor die druk van de wereld. En Paulus dringt er bij de christenen in de Korinthe al op aan om waakzaam te zijn. In 1 Korinthe 16, vers 13 en 14. Daar zegt hij, wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk. En dan zegt hij ook nog in vers 14, laat dan alles bij u in liefde gebeuren. We zijn geroepen om Gods ambassadeurs in de tijd en plaats waar God ons gezet heeft, om dat daar te zijn. En wat de situatie ook is, de opdracht is heel eenvoudig. Denk niet aan wat het je kost of wat het resultaat is. Maar denk aan alles wat je van tevoren besloten hebt. En dat is dat we Jezus Christus willen volgen, dwars door alles heen. En het is een beetje hetzelfde waar jij op doelt, Jan, samen met Danielle, is dat je zegt van, ik heb een belofte gemaakt. Ik heb een belofte gemaakt dat we elkaar trouw blijven, dwars door alles heen. Ook als het moeilijk wordt, ook als het zwaar wordt, we beloven elkaar trouw. En zo is het ook met de relatie tot Jezus Christus. Want ons huwelijk is een afspiegeling daarvan. Je belooft elkaar trouw. Zo hebben we elkaar trouw, beloof je trouw aan Jezus Christus. God is ons trouw, mogen wij dan ook hem trouw zijn. Ook als de omstandigheden lastig worden. En dat is wat we uiteindelijk kunnen doen. Ook in de tijd dat het betekent als je je stempel op je voorhoofd krijgt. Oh, je bent een homofoob. Oh, omdat je vraagtekens zet bij homoseksualiteit. Achterlijk, omdat je gelooft in de schepping. Je krijgt het stempel antifeminist, omdat je tegen abortus uitspreekt. Intolerant, omdat je vasthoudt aan de exclusiviteit van Jezus Christus. En dat is waar we voor moeten gaan staan. En Paulus zegt in de eerste brief aan de Korinthe in hoofdstuk 4, vers 10. Wij zijn dwaas om Christus wil, maar u bent wijs in Christus. Wij zijn zwak, maar u bent sterk. U geëerd, maar wij veracht. En het is onze taak om die Bijbelse waarheid te blijven vertellen. Op het moment ook dat we worden aangevallen, op het moment dat het moeilijk wordt. Maar het is ook onze taak om dat in liefde te doen. Zodat men ons niet kan aanspreken op haat en intolerantie. Want je ziet ook hele rare voorbeelden in Amerika. Van die websites van godhatesgays.com en dat soort ellende. Weet je, dat gaat natuurlijk helemaal niet meer over de liefde. De liefde is daar ver weg. Het is wel zaak, zoals Paulus net zei, laat alles bij u in liefde gebeuren. En het is onze taak dus om die Bijbelse waarheid te vertellen. En 1 Petrus 3, vers 14 tot en met 16 zegt, maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn. Laat u niet in verwarring brengen. Maar heilig God, de Heere, in uw hart. En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag. En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren. En als we worden aangevallen op ons geloof, dan is het onderdeel uitmaken van een groep die dezelfde geloofsovertuiging heeft, heel belangrijk. Daarom is het zo belangrijk dat we hier op zondagochtend bij elkaar komen. Maar het betekent meer dan alleen op zondagochtend bij elkaar komen. Het betekent in de hele week elkaar opzoeken. Want medechristenen hebben jou nodig en jij hebt medechristenen nodig. Heb elkaar nodig. Bemoedig het woordje elkaar. Als je de Bijbel opent op internet, dan kun je tegenwoordig zo mooi zoeken. Zoek het woordje elkaar eens op in het Nieuwe Testament. Dan zie je al die zaken die er staan. Wees elkaar in liefde. Elkaar, elkaar, elkaar. En we hebben elkaar dus zo heel hard nodig. Hebreeën 10, vers 24. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. En laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar juist aansporen. Dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. En die grote dag die komt steeds dichterbij. Jezus gaat heel spoedig terugkomen. Toch? Ja. Dus spoor elkaar aan. En de sleutel om standvastig te blijven in een wereld die in een toenemende mate druk uitoefent op ons geloof, is je te herinneren dat je Jezus Christus toebehoort. Je behoort Jezus Christus toe. En dat je veilig bent in zijn hand. Dus we hoeven niet bang te zijn om onze reputatie te verliezen, ons baan of onze geld of ons, en zelfs niet ons eigen leven. Jezus zegt in Matteüs 16, vers 25, ja, daar is die. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. En ik heb tot slot een voorbeeld gevonden van deze meneer. Dus hier zie je een schilderij. En het is In de vierde eeuw voor Christus kwam John Chrysostom, heet hij. Dat was de aartsbisschop toen van Constantinopel. In botsing met de keizerin van het Byzantijnse keizerrijk. En zij heette Eudoxia. En waarom kwam hij in botsing met haar? Omdat hij publiekelijk predikte tegen het machtsmisbruik van de rijken, het negeren van de armen en allerlei immorele activiteiten die toen hoogtij vierden. Eigenlijk een beetje hetzelfde zoals het bij ons nu gaat. Weet je, als seks mag allemaal met iedereen. Alles is een beetje goed als je maar plezier hebt. Dat was het verhaal. En de rijken werden rijker, de armen werden armer. En dat was het verhaal. En er werden vervolgens valse beschuldigingen van ketterij tegen hem ingebracht, waardoor hij terecht moest staan en zich moest verantwoorden bij deze keizerin Eudoxia. En toen hij het niet toegaf, gaat het verhaal dat de keizerin hem vervolgens dreigde te verbannen. En deze John Chrysostom die antwoordde: u kunt mij niet verbannen, want deze wereld is mijn vaders huis. Dan zal ik je doden, zei Eudoxia. Nee, dat kunt u niet, want mijn leven is verborgen in Christus. Ik zal al je bezittingen afnemen, was haar antwoord weer. Nee, dat kunt u niet, want mijn schat is in de hemel en daar is mijn hart. Ik zal je voorgoed scheiden van je vrienden. Nee, dat kunt u niet, want ik heb een vriend in de hemel van wie ik niet gescheiden kan worden. En Eudoxia heeft uiteindelijk deze Chrysostom onder vreselijke omstandigheden verbannen en waar hij tenslotte wel een hele nare dood heeft gevonden. Maar net als deze Chrysostom moeten wij ons realiseren dat degenen die ons vervolgen niets van ons kunnen afnemen wat niet verankerd ligt in Jezus Christus. Of wat juist verankerd ligt in Jezus Christus. En dat is zo belangrijk. Ons leven, onze hoop, alles wie we zijn, ligt verankerd in Jezus Christus. Niemand kan dat afnemen. Niemand. Ze kunnen je leven afnemen, maar ze kunnen niet je ziel nemen. Want je ziel en je geest behoren Jezus Christus toe. En dat moeten we onthouden. En het is niet waarschijnlijk nogmaals dat christenen in West-Europa op korte termijn te maken zullen krijgen met martelingen. Maar we moeten daarentegen wel de moed gaan putten uit martelaren door de eeuwen heen. En christenen die nu in zware omstandigheden hele nare martelingen en vervolgingen ondergaan. En als zij stand houden in het aangezicht van martelingen en de dood, ja, dan moeten wij zeker sterk genoeg zijn en blijven met die toenemende druk die langzamerhand begint toe te nemen. Ik wil met jullie tot slot bidden, want ik denk dat het goed is om, als we ons hier bewust van zijn, dat we ook standvastiger kunnen zijn in het samen hier samenkomen, elkaar bemoedigen, andere mensen van Jezus Christus te vertellen, mensen die hier binnenkomen te verwelkomen, en dat we op die manier kunnen laten zien dat we hem toebehoren. Laten we bidden met elkaar. Trouwe God, almachtig, ik wil u loven en prijzen. Ik wil u danken dat u dwars door alles heen onze rots bent en dat we ons geloof mogen bouwen op de rots die Jezus Christus heet. En we willen bidden, Heer, dat u ons verder standvastig doet zijn, ook als we de wereld zo in deze laatste dagen, in de verwachting dat u snel gaat terugkomen, ook verder ziet afglijden naar dieptes, Heer, waar wij niet gevonden willen worden. En we willen bidden, Heer, dat u ons ook helpt om het gedachtegoed van de wereld buiten ons eigen gedachtegoed te houden. Dat we ons elke dag weer vullen met uw woord, zodat we de druk van buitenaf kunnen weerstaan. Dat we niet gevonden worden als u ons straks tegemoet komt in de lucht, Heer. Dat we niet gevonden worden in de vorm van deze wereld. Maar dat we in alle blijmoedigheid voor u mogen verschijnen. Dat we daarnaar uit mogen zien, dat we dat verlangen mag groeien in ons. En tot die tijd, Heer, help ons om standvastig te blijven. En dat we mogen groeien in alles, in elkaar te bemoedigen, in ons eigen geloof. En zo mogen we dit alles bij u brengen. Help ons in deze dagen, sta ons bij en we mogen dat bidden in die naam van Jezus. Amen.